Welkom bij de Starterkit-podcast. Leuk dat je luistert. Ik zit hier vandaag niet alleen. Ik zit hier met Sjoerd Feitsma. Welkom, Sjoerd.
Dankjewel. Leuk.
Tof dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over iets waar jij heel veel verstand van hebt. En waar ik niet zo heel veel verstand van heb. Namelijk de Fair Practice Code.
Oh jee.
Ik heb van horen zeggen dat jij daar wel heel veel over weet. Dus daarom heb ik jou hier ook uitgenodigd.
Leuk, ja.
Kun jij eerst even heel kort uitleggen wie jij bent en wat jij doet?
Ja, dat is goed. Ik ben Sjoerd Feitsma. Ik ben directeur van een landelijke organisatie die zich bezighoudt met het verbeteren van de arbeidsmarkt voor de creatieve en culturele sector. Mm-hmm. Platform ACT heten wij, ACCT. Mm-hmm. We zijn een nieuwe organisatie. We zijn begin vorig jaar opgericht. Eigenlijk naar aanleiding van een discussie die al wat jaren gevoerd werd in de culturele en creatieve sector. En die met name ging over eerlijk betalen. En daar komt ook Fair Pay en Fair Practice om de hoek kijken, exact. Natuurlijk.
Ja.
Er is in 2017 door de sector zelf, dus door koepelorganisaties van eigenlijk alle subsectoren van de sector, dus dans, podiumkunsten, maar ook bijvoorbeeld architectuur en ontwerp, dus heel breed, mm-hmm. is een agenda opgesteld. Toen nog onder aanvoering van Kunsten 92, welbekende organisatie in Amsterdam. Nou, ze waren oorspronkelijk van plan om zo'n 8 verbeterpunten op papier te zetten voor de cultuursector en de creatieve sector. Dat zijn er 24 geworden, dus er was blijkbaar wel wat te doen.
Dat is iets meer dan 8.
Iets meer dan 8, ja, dan precies. 8. En het volgde ook op een onderzoek wat eerder al was gedaan door de Sociaal-Economische Raad. In de Raad voor Cultuur. En de conclusie van dat onderzoek, begin 2017, was eigenlijk ook dat er behoorlijk wat scheefgroei zit in de arbeidsmarkt van met name de culturele en creatieve sector. Ook gevoed door het hoge aantal ZZP'ers, ja. En de relatief lage betaling van die ZZP'ers. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, lang verhaal kort. Die agenda is in 2017 opgesteld met 24 verbeterpunten. En aan Platform ACT is gevraagd om het allemaal maar even te gaan uitvoeren. Dus dat is wat we de komende jaren gaan doen.
Oké, en daar hou jij je dus mee bezig?
En daar hou ik me mee bezig, ja.
Nou, je noemde het net al, Fair Practice Code, Fair Pay. Wat is de Fair Practice Code precies?
Ja, de Fair Practice Code is iets wat niet uniek is voor Nederland. In wat andere landen wordt er ook conform de Fair Practice Code al gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk. In Wales zijn ze vrij ver met dat soort dingen. Maar ook in Duitsland zie je dit soort bewegingen. In Vlaanderen zijn ze ver, heel ver. Eigenlijk veel verder dan Nederland.
Oké.
En wat die code beoogt is om te kijken naar primair Fair Pay aspect. Dus dat is eerlijke betaling.
Ja.
En wat ik daarmee bedoel is dat je niet alleen betaald krijgt voor SEC de opdracht die je doet, of de 2 uur die je op het podium staat, maar voor het hele product. En daarmee werk je dus toe naar een bijvoorbeeld wat hoger uurloon,
ja.
Of een hoger opdrachtvergoeding. Zodat je als zelfstandige, want zo'n 80% van de werkenden in deze sector zijn nou eenmaal zelfstandig, dus ja. De 70% en 80%. Zodat je bijvoorbeeld ook een beetje kunt sparen voor je pensioen, of voor woonkosten, of voor opleiding. En dat is eigenlijk de gedachte achter Fair Pay. Dus dat je verder kijkt dan alleen maar die gig die je moet doen, of die 2 uur dat je op een podium staat, of dat product dat je moet opleveren. Maar echt, hoe ben je daartoe gekomen?
Ja, precies. Oké, maar gaat dat dan alleen over geld? Of gaat het ook over andere dingen?
Nee, het gaat zeker niet alleen over geld. Maar je merkt wel dat we eigenlijk nog steeds met die eerste stap, en dat is toch het geld, Fair Pay, bezig zijn. Omdat zelfs dat nog niet goed op orde is.
Precies.
Waar je ook op moet letten, dat is een andere term die daaraan ontleend is. Dat is Fair Chain. Dus dat je ervoor zorgt dat dat wat verdiend wordt, bijvoorbeeld in de sector podiumkunsten,
ja.
Dat het niet allemaal blijft hangen ergens boven in de keten bij de Schouwburg.
Exact.
Maar dat de werkenden daaronder er ook van mee profiteren.
Precies.
Nou, en zo heb je in de code eigenlijk verschillende aspecten die bij elkaar opgeteld ervoor moeten zorgen dat het allemaal net iets eerlijker verdeeld wordt binnen de sector.
Oké. En waarom is dat dan zo belangrijk voor ons als ZZP'ers zijnde en voor de hele sector, voor de hele creatieve industrie?
Nou, met het laatste te beginnen. Ik denk dat een sector alleen maar kan floreren als de hele keten op orde is.
Ja.
En de keten wordt gevoegd door makers.
Ja.
Niet alleen door makers, ook door mensen die achter de schermen bezig zijn.
Zeker.
Bijvoorbeeld de kabelsjouwers, ik noem maar even wat.
Precies.
En ook daar is een probleem met betaling. En op het moment dat dat niet op orde is, betekent dat dus dat eigenlijk de keten als geheel niet functioneert.
Ja.
Want dat betekent dat er uiteindelijk geen, ik zeg het een beetje plastisch, maar dat er geen product is waardoor mensen ook niet naar het theater toe gaan, waardoor mensen niet naar een presentatieinstelling gaan, waardoor mensen misschien uiteindelijk wel niet naar een museum gaan. En dat is de gedachte achter die keten.
Ja.
En dus ook de gedachte achter het doordruppelen van inkomsten die uiteindelijk ook bij makers terecht moeten komen.
Precies. Oké, dat is een vrij lastige vraag, maar ik heb dus gehoord dat heel veel mensen de Fair Practice Code prima vinden. Goed dat zoiets bestaat. Maar dat het best wel lastig is om dat gegeven van de Fair Practice Code in praktijk te brengen. Dus mijn vraag aan jou is dan, wat vind jij een Fair Practice tarief voor een startende ondernemer?
Nou, daar is gelukkig wel wat onderzoek naar gedaan.
Gelukkig, en
toevallig,
fijn.
Toevallig nog vlak voor de zomer.
Oké.
Is er een, dat heet een middellange termijn, advies, beetje saaie taal, is opgeleverd door de Sociaal-Economische Raad. Mm-hmm. Dat ging niet alleen over de cultuursector, dat ging eigenlijk over onze hele arbeidsmarkt.
Ja.
En daar is men een beetje uitgegaan, en daar heb ik nog wel een mening over, maar daar kunnen we het straks ook nog even over hebben.
Prima.
Van een bedrag van 35 euro per uur.
Okay.
Dat is dan een bruto tarief. En dat zou het minimum tarief moeten zijn.
Voor een starter.
Wat iemand zou moeten, dus als je meer ervaring hebt, ga je daarboven zitten.
Ja.
Ja, het minimum tarief moet zijn op basis waarvan je niet alleen gewoon ervoor kunt zorgen dat je boodschappen kunt doen. Mm-hmm. Ook je woonlasten, zorglasten moet kunnen betalen en een beetje zou moeten kunnen sparen.
Okay.
Dat is heel mooi, want het is wat mij betreft een heel duidelijk signaal van de SER dat er iets moet gebeuren.
Ja.
En dat het op dit moment niet voldoende is, want nu wordt voor minder dan de helft van dat bedrag gewerkt. Hè? En dan is heel leuk als je 23 bent en anti-kraak woont, maar op een gegeven moment kan het natuurlijk gewoon niet meer.
Nee, je moet op een gegeven moment moet je jezelf kunnen voorzien in dat soort, dat soort dingen.
En ook met de reële kosten waar je mee te maken hebt.
Absoluut, ja, zeker waar.
Dat is vaak meer dan 75 euro huur per maand, zeg maar.
Dat is zeker meer, ja.
Precies. Dus dat is gelukkig is er de afgelopen jaren ontzettend veel aandacht voor dit thema. Er is in 2020 ook een aparte commissie ingesteld, 2019-2020. Mm-hmm. Die hebben ook geadviseerd dat je veel scherper moet kijken als overheid, nou wat is nou, en trouwens ook als particuliere opdrachtgever, wat is nou een ZZP-overeenkomst en wat zou ik eigenlijk, wat is het niet meer? Dus met andere woorden, wanneer zou je eigenlijk iemand in dienst moeten nemen?
Ja.
Schijnzelfstandigheid heet dat. Dat is een hele grijze wereld, maar de conclusie is toch wel een beetje dat er misschien toch te veel mensen als ZZP'ers aan het werk zijn gezet, terwijl ze eigenlijk in dienst hadden moeten zijn.
Okay.
En als je in dienst bent, dan bouw je natuurlijk pensioen op.
Klopt.
Als het goed geregeld is, althans.
Nou ja, je mag ervan uitgaan.
En je hebt te maken met minimumloon. Nou, noem het allemaal maar op. Er zitten veel meer zekerheden in.
Ja.
En die zijn op dit moment voor zelfstandigen eigenlijk niet aanwezig. Behalve dan dat de SER onlangs gezegd heeft dat het 35 euro per uur zou moeten zijn.
Ja, precies.
Daar is eerder ook wel naar gekeken. En daar kwamen vaak bedragen uit die meer richting de 45, 50 euro per uur gaan. Dus vandaar dat ik wat twijfel heb of dat bedrag wel toereikend is. Maar goed, het is een begin.
Oké, dus aan alle starters die misschien luisteren en het echt niet weten, in ieder geval 35 euro per uur vragen. Dat zou fair moeten zijn volgens dat onderzoek.
Nou, wat je denk ik sowieso moet doen, en dat helpt altijd wel, is dat je ook even verdiept in wat is er verder allemaal nog in mijn sector.
Zeker.
En wat vragen anderen? Wat vragen mensen die 10 jaar ouder zijn? Wat vragen mensen die 5 jaar jonger zijn?
Precies.
En daar ook een beetje aan spiegelt. Zit ook wel een gevaar in, want de afgelopen jaren is die betaling nogal onder druk komen te staan. Dus het is toch wat relatief laag. Maar het geeft je wel een beeld van wat zou ik zelf moeten kunnen vragen. En omdat we als organisatie best veel van dit soort vragen kregen het afgelopen jaar, hebben we onlangs ook een document gepubliceerd, een onderzoek waar je kennis van zou kunnen nemen.
Okay.
Want daar staan allerlei tips in waar je rekening mee zou kunnen houden op het moment dat je inderdaad een opdracht krijgt.
Precies.
En we hebben ook nog, die staat bij ons op de website, een korte animatie gemaakt. En die leg je in 3,5 minuut uit wat je zou kunnen doen om er net iets beter uit te komen.
Ah, dat is altijd goed. Dat gaat allemaal in de starterkit komen, denk ik. Dat,
dat
moet
mag.
Goed komen.
Ja,
fijn.
Ja.
Je had het er net al over. Kijk, je begint natuurlijk ergens en dan moet je dus een uurtarief gaan rekenen. En je zei net ook al van op een gegeven moment word je ouder, krijg je meer ervaring. Nou ja, groei je eigenlijk als persoon, groei je door, ook in je onderneming. Hoe groeit jouw uurtarief daar dan in mee? Als je kijkt naar de Fair Practice Code.
Weet wat je waard bent, denk ik dan. Hè? Volgens mij, dat vind ik heel lastig. Want
is het ook?
Wij zijn natuurlijk een organisatie die bezig is voor de hele sector. En er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen iemand die muzikant is in de popsector, ten opzichte van iemand die autonoom beeldend kunstenaar is en vooral in galeries of presentatieinstellingen te zien is. Of soms zelfs musea. Dat is gewoon een hele andere, zakelijk gezegd, business case die daaronder zit. Dus ik zou dat eigenlijk niet kunnen beantwoorden.
Nee.
Behalve dan dat je altijd vanuit je wat jij eigenlijk aangeeft, vanuit je eigen situatie natuurlijk moet gaan rekenen.
Ja.
En je hebt gewoon als mens, heb je een bepaald, je hebt vaste lasten, Je weet dat je voor de toekomst moet sparen. Je weet dat je af en toe in jezelf moet investeren. Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Dat soort dingen kosten allemaal geld.
Ja.
En dat soort dingen zouden dus ook sowieso in dat tarief verrekend moeten worden. Verdisconteerd moeten worden. Ja.
Dus eigenlijk moet je dus gaan kijken van, goh, wat heb ik nou nodig per
ja,
maand?
Ja, wat heb ik nou nodig? Dat is denk ik een goed uitgangspunt. Maar ook daarbovenop, wat vind ik mijn eigen product waard?
Ja.
Want je bent niet voor niks kunstenaar of muzikant geworden.
Maar dat schijnt in de praktijk nog best wel lastig te zijn. Een prijskaartje daar aan hangen.
Ja, maar wees er trots op.
Ja, maar dat sowieso.
En doe het niet voor niks.
Nee.
Probeer dat ook met elkaar af te spreken.
Precies.
Wees daar harder in, denk ik.
Helpt zo'n fair practice code daar dan ook bij? Om meer openheid te creëren?
Ja, dat is ook een van de doelstellingen van een fair practice code. Om zeg maar transparantie te creëren.
Ja.
Dus als voorbeeld, hè, stel je bent muzikant, dat je als muzikant ook weet wat de andere kant van de tafel kwijt is.
Precies.
Om jou op dat podium te zetten. Want dat is ook niet altijd duidelijk.
Nee, zeker niet.
En het is ook niet waar dat het bij die podium, dat het daar qua geld tegen de plinten opklotst. Dat is natuurlijk ook niet zo.
Nee, dat
dus het helpt dat je van elkaar een beetje weet wat je zou kunnen vragen.
Ja.
En als je dat op die manier met elkaar weet af te stemmen, dan hou je dus ook die hele keten.
Ja, dan kom je inderdaad.
Van maker tot aan het podium hou je dan gezond.
Dan kom je inderdaad weer op die fair chain die je eerder dan.
Exact. Maar dan moet je van elkaar wel weten.
Daar is een bepaalde mate van transparantie voor nodig.
Ja,
exact. Oké. Nou, we hebben het er net al een beetje over gehad. Hoeveel is fair practice dan per uur en waarom? En waaruit dat dan is opgebouwd. Dan is het dus vooral kijken naar, goh, wat is mijn product waard? Wat vind ik mijn product waard? En wat heb ik nodig om, nou ja, een goed leven te kunnen leiden wat voor jou passend is.
Wat best wel schokkend was in tijden van corona.
Ja.
En die geluiden heb je vast ook zelf gekregen. Er is natuurlijk, mensen konden beroep doen op noodsteun.
Ja.
Op allerlei regelingen.
Tozo.
Bijvoorbeeld. En ik begreep van sommige mensen dat best prettig was.
Ja.
En dat ze er zelfs beter van ervaren dan in de periode daarvoor. Nou, dan weet je dus dat iets niet helemaal in de orde is.
Nee, dat klopt echt niet.
Nee. En dat is best schrijnend om daar
heel schrijnend,
te komen.
Ja.
Heel vaak is het ook niet goed gegaan, die noodsteun natuurlijk.
Nee, klopt. Ook verhalen over
voorwaarden weer werden aangescherpt. Allemaal heel ingewikkeld. Maar goed, ik snap ook wel een beetje in de context van een crisis dat de Rijksoverheid geprobeerd heeft om maar zo snel mogelijk iets te doen, dat daar natuurlijk uiteindelijk ook foutjes in zitten. Dat is ook wel begrijpelijk.
Ja, ergens wel. Dus het is dat natuurlijk allemaal, het is een noodsituatie, dus
precies.
Je moet snel handelen.
Ja, dus dat is nog wel, in ieder geval de eerste maanden vond ik dat nog wel verdedigbaar, daarna misschien wat minder. Maar dat soort signalen, dat je dus feitelijk, doordat je dan tijdelijk in de bijstand zit, bijvoorbeeld, of in ieder geval op dat niveau terechtkomt, dat je erop vooruit gaat. Ja, dat is voor mij een heel helder signaal dat dingen anders moeten.
Heftig.
Ja.
Jeetje.
Ja. En wat we ook vaak zien is dat met name beginnende makers of zelfstandigen, laten we zeggen tot 30... natuurlijk een hele andere financiële uitgangssituatie hebben, omdat ze relatief vaak lage woonkosten hebben.
Ja.
Omdat ze bijvoorbeeld in een anti-kraaksituatie zitten of op die manier gewoon proberen. Dat is niet een reële woonsituatie.
Nee,
dat zijn geen reële kosten. Dus hou daar, ook al ben je 25, hou daar rekening mee dat het gaat veranderen.
Ja, dus het is ook eigenlijk gewoon een knap staaltje toekomstperspectief aan jezelf bieden.
Ik denk het wel, ja. En aan de andere kant moeten volgens mij ook zaken veranderen. Dat is meer de politiek-beleidsmatige kant.
Oké, wat zou je daar dan anders in willen zien?
Nou, het is natuurlijk vrij, als je dan zoveel mensen hebt die zelfstandig werken, sowieso in Nederland, hè. Mm-hmm. Maar in het bijzonder in de cultuursector. Ik heb laatst ook eens uitgezocht, het Europees gemiddelde werkt ongeveer 30% als zelfstandige. Nou, ik heb je net verteld, in Nederland zit het tussen de 70-80%.
Dus dat is bizar.
Dat is niet een beetje verschil, dat is echt een wereld van verschil.
Ja.
Maar ons stelsel, dus hoe wij dingen regelen in Nederland, is daar helemaal niet op afgestemd. En dat betekent dus onder andere dat je geen pensioen opbouwt, dat je niet kunt sparen voor een opleiding, maar ook dat je geen huis kunt kopen. En dat dat laatste betekent dus, los van het feit dat je dan die kans niet krijgt, wat al heel gek is, maar betekent dus dat je bent aangewezen op huur. En als we het hebben over steden als Amsterdam of Utrecht, dan heb je het over 1600 in de maand.
Dat is niet normaal.
Dat kan gewoon niet.
Nee, dat kan echt niet.
Dus dan moet iets in dat systeem veranderen, waardoor je of iets doet aan het is een relatief hoge aantal ZZP'ers. Dat heeft te maken met schijnzelfstandigheid. Misschien moeten mensen weer in dienst. Of aan de voorwaarden waaronder je die ZZP'ers laat werken. Dus met andere woorden, dat er wel meer zekerheden zijn voor ZZP'ers in het kader van pensioenopbouw.
Dan kom je eigenlijk al bijna op een cao.
Nou, hoeft niet per se een cao te zijn, dat kan. Ja. Maar dat hoeft niet per se. Je kunt ook gewoon met elkaar afspraken maken. Bijvoorbeeld richtbedragen afspreken, waar dat allemaal in verdisconteerd zit. Dat kan ook. Ja.
Ja. Oké, okay. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ik heb wel vaker ook van anderen gehoord dat zij het best wel fijn zouden vinden van... goh, als er een cao zou zijn voor zelfstandigen in de creatieve sector... of misschien zelfstandigen in het algemeen... waar echt gewoon alle afspraken in staan... of in ieder geval basisafspraken. Is dat haalbaar, denk je?
Ik moet een beetje lachen. Ik weet het niet. Het is wel een van de doelstellingen geweest ook in het verleden... om te kijken of je niet tot een soort culturele cao kunt komen.
Ja.
Maar het is zo ontzettend divers, ja, het culturele landschap. En dus ook alles wat maakt hoe je tot een uurtarief komt...
Ja.
Of tot andere voorwaarden, dat het heel lastig is om dat te doen. Denk alleen al, als je in een podium werkt, je moet veel 's nachts werken... Ja, daar hebben ze bij de bibliotheken toch echt wat minder last van.
Dat is waar.
Weet je, dus dat soort bibliotheken hebben wel een CEO overigens. Maar dat soort dingen maken dat het gewoon heel lastig is om dat bij elkaar te brengen. En wat wij dan ook proberen te doen, is eigenlijk een beetje maatwerk. Dat je per sector met die sector gaat kijken waar behoefte aan is.
Ja.
En soms is dat juist helemaal geen CEO. Ook niet vanuit de werkenden, omdat ze een bepaalde vrijheid willen houden. Want de CEO biedt je rechten.
Ja.
Maar er zit natuurlijk ook aan de andere kant... beperkingen in een CEO.
Zeker. En
dus dat wat werkt ik ook twee al, kanten op.
Wat je vaak hoort van ZZP'ers is dat ze juist die vrijheid heel, ja, erg fijn vinden.
Ja, dat klopt. Wat je wel vaker ziet, gelukkig, en daar ben ik ook blij mee, en dat heeft wellicht ook met die fair practice code en die discussie te maken,
ja,
is dat als er ergens een CEO is en er worden ook ZZP'ers ingehuurd, dat ze dan in ieder geval conform, dat ze die CEO als uitgangspunt nemen voor,
oh, okay,
de betaling en wat andere zaken die daarmee te maken hebben. Dus dan heb je in ieder geval een soort richtlijn,
ja,
waaraan je kunt houden om tot betaling over te gaan. En dat zie je toch wel met enige regelmaat.
Ja.
Maar uiteindelijk hoeft het niet, want je bent niet gebonden aan die CEO.
Nee, want je bent zelfstandige.
Precies.
Dus eigenlijk... Ja. Hoef je er niks mee te maken te hebben.
Nee, klopt. Maar dat werkt dus ook twee kanten op.
Ja.
En ook vanuit zelfstandigen zelf wordt inderdaad gezegd... misschien wil ik dat wel niet. Dus dat is best een wat ingewikkelde discussie. Dan,
ja, moeilijke discussie.
We bedenken hem en dan is het opgelost. Nee, zo makkelijk is het helaas niet.
Ja, hoe breng je dan zo'n fair practice code in de praktijk? Hoe ga je daar echt iets mee doen? En hoe wordt het dan, nou ja, ik, ja, doe even tussen aanhalingstekens... gemakkelijker om dat in de praktijk te brengen?
Ja, volgens mij moeten we ook niet te veel vastpinnen op iets als een fair practice code, maar meer de gedachte erachter van eerlijke betaling en zorgen,
ja,
dat er ook ruimte is om andere dingen te kunnen doen naast je werk.
Exact.
Volgens mij is dat de belangrijkste boodschap. In de eerste jaren van zo'n fair practice code of eerlijke betaling is vooral naar overheden gekeken.
Ja.
Dus dat betekent dat onder aanvoering van Kunst 92 vanaf ongeveer 2017... heeft men vooral gekeken hoe kunnen we nou die code onder de aandacht brengen bij overheden, zodat zij het ook in hun beleidsnotas opnemen en zich er dan ook aan moeten conformeren.
Ja.
Nou, dat is de afgelopen 3-4 jaar is dat gebeurd.
Mm-hmm.
Dus de komende jaren wordt het ook best wel spannend of die overheden zich daaraan houden. Want dat zou dus betekenen dat ze in ieder geval voor hun eigen opdrachten al wat meer moeten gaan betalen en wat netter moeten gaan betalen.
Ja.
Nou, de Raad voor Cultuur, die de minister adviseert, maar ook vaak beoordelingen doet, die gaat er straks ook op toetsen.
Okay.
Dus of er daadwerkelijk bij instellingen, businessinstellingen, landelijke instellingen ook wat beter gekeken is naar fair pay, fair chain.
Precies.
Dus ik weet dat gewoon niet. Dan moeten we de komende jaren moeten we dat gaan bekijken, wat daarvan terecht is gekomen.
Ja.
Wat natuurlijk wel lastig is dat er een hele crisis doorheen is gekomen rondom.
Ja, ik wilde net vragen.
Dus dat is wel wat ingewikkeld.
Hoe zie jij dat voor, ja, je? Zie jij dat positief in dat daar iets mee is gedaan?
Ik weet dat er wat mee is gedaan. Ik weet in ieder geval dat bij, zoals hier bij de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld, dat het echt is opgenomen in het kunstenplan voor de periode die nu komt.
Okay.
En dat betekent dat je er achteraf ook, of tijdens en dus achteraf, ook echt iets mee gedaan moet hebben.
Ja. Wat gaan wij daar dan van merken?
Nou, in feite kan dat twee kanten op gaan en daar wordt hij spannend. Het kan betekenen dat je als overheid zegt, nou, we willen ongeveer nog hetzelfde culturele aanbod hebben. Dat betekent dat we er geld bij doen,
ja,
want we gaan iedereen anders betalen. Mm-hmm. Dat is variant 1, die zou heel fijn zijn.
Dat zou heel gunstig zijn.
Maar er kan ook iets anders gebeuren. En dat betekent dat het bedrag gelijk blijft. Laten we maar even niet uitgaan van bezuinigen. Dat doen we niet. Het bedrag blijft gelijk wat een, okay, overheid ervoor over heeft.
Ja.
Ja, dat betekent dus dat je waarschijnlijk minder aanbod krijgt. Omdat, ja, je het aanbod wat er wel is en de werkenden die dat aanbod maken goed wil betalen.
Ja.
Beide kan.
Dus en dan dat komt er niks meer bij, heel droevig gezegd.
Nou, dat is uiteindelijk is dat een keuze die als je het hebt over landelijk beleid, die de politiek zou moeten maken.
Ja.
En dat is iets waar wij dan in deze context niet over gaan. Maar als je ervoor kiest om ervoor te zorgen dat mensen dus iets meer betaald krijgen, zodat ze wat eerlijker betaald krijgen, dat ook alles in dat bedrag verdisconteerd zit.
Ja.
En je doet geen uitzetting van budget, dus niet meer budget, dan betekent dat waarschijnlijk dat dus minder mensen in die sector aan het werk kunnen, omdat er dus uiteindelijk ook minder geproduceerd gaat worden.
Ja.
Maar dat zijn keuzes.
Ja, dat, ja.
En daar staan we denk ik de komende jaren voor.
Het is wel spannend.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant ook weer niet, omdat het al zo lang een thema is. Denk ik, ja, nu moeten we daar volgens mij ook met z'n allen gewoon keuzes in gaan maken.
Nou ja, zeker als het dan zo lang op de agenda staat. Ja. Maar waarom is daar dan nog niet eerder?
Omdat het telkens hangt op dit laatste discussiepuntje waar we het nu over hebben. Want niemand wil natuurlijk minder.
We willen eigenlijk gewoon meer.
Maar ook niet iedereen wil meer geld ervoor uittrekken. Dus dat wordt gewoon een van de spannendste discussies de komende tijd. Ja. Het is overigens niet het enige. Je hoeft volgens mij ook niet alleen naar de overheid te kijken als het gaat om meer geld. En je kunt ook denken aan hoe kan ik er nou zelf voor zorgen dat ik wat commerciëler in elkaar ga zitten als kunstenaar. Wat je heel veel ziet de laatste tijd is dat mensen ook actief zijn in bijvoorbeeld het zorgdomein, het maatschappelijk domein. Mm-hmm. Of meer richting innovatie en economie. Dus dat je ook kijkt naar de toeristische waarde van een kunstproduct, want daar kun je geld verdienen.
Maar dan moet je dus eigenlijk op een andere manier in de markt gaan zetten, of gedeeltelijk anders. Ja. En niet iedereen... Wil dat natuurlijk.
Nee, dat
ook.
Klopt. En ook terecht trouwens. Hè? Want als je er autonoom mee bezig bent, dan moet je dat misschien ook helemaal niet willen, omdat het afbreuk doet aan je product.
Ja.
Maar goed, dat geldt niet voor iedereen in de sector.
Nee, zeker niet.
Dus daar zit wel een oplossingsrichting in ieder geval. En wat we ook zien de laatste jaren is dat er veel meer gewerkt wordt met crowdfunding. Voor de kunst doet dat bijvoorbeeld heel goed. Mm-hmm. En dat je niet alleen committeert aan een product, maar ook aan een kunstenaar.
Ja.
Dus daar zien we ook wel veel ontwikkelingen de laatste tijd die best positief zijn. En ook maken dat je misschien wat dat aspect betreft dan voor dat onderwerp even iets minder naar de overheid hoeft te kijken.
Ja, kijk, het hoeft
ook omdat je minder afhankelijk wordt dan, hè?
Zeker. En dat is natuurlijk, als we het hebben over zelfstandigen zijn, die afhankelijkheid, of die onafhankelijkheid eigenlijk, is juist iets wat heel veel mensen zo fijn vinden.
Dan ga je er zelf over.
Dus je eigen, eigenlijk is het gewoon red je eigen reet maar.
Ja, zo kun je het ook framen. Maar,
toch?
Dat zetten we dan weer niet in een beleidsnotitie. Nee. Maar goed, dan komt het soms wel op neer.
Iets genuanceerder wellicht. En je noemde net al dat in andere landen ze ook met zo'n fair practice code werken. Of met een variant daarop. Hoe gaat dat daar dan? Weet jij daar iets over?
Nou, ik vind het heel lastig om Nederland te vergelijken met andere landen. Omdat... de cultuur heel anders is. En dan bedoel ik de cultuur van het land. De mindset van het land. Hoe men met kunst en cultuur en creativiteit in een land omgaat.
Ja.
In Duitsland zit dat, is mijn beleving hoor, maar dat is meer persoonlijk. Zit het volgens mij veel meer in de harten. Om daar meer aan te doen.
Okay.
Heeft ook iets met geschiedenis te maken.
Ongetwijfeld.
Met grote componisten die daar vandaan komen. Nou, bedenk het allemaal maar. Ja. En dat betekent dus dat zo'n overheid er anders in zit. Maar ook de mensen zelf. Dus je hebt daar een hele andere voedingsbodem voor cultuur. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Vlaanderen. Mm-hmm. En hetzelfde geldt op een andere manier voor een land als het Verenigd Koninkrijk. Waar men al jarenlang gewend is dat ze veel minder afhankelijk moeten zijn van de overheid. En waar dus de particulier weer meer doet. Net als in de Verenigde Staten eigenlijk. Dus ik vind dat wel heel ingewikkeld. Wat wel interessant is om te kijken hoe die landen fair practice hebben opgepakt.
Ja.
Omdat we daar gewoon veel van kunnen leren. En sommige elementen kun je misschien wel overnemen en andere elementen niet, afhankelijk van hoe het land geregeld is. In het Verenigd Koninkrijk is het bijvoorbeeld zo dat bijna alle acteurs een soort van verplicht lid zijn van een vakbond.
Okay.
En met dat lidmaatschap zit je ook meteen aan een soort minimumtarief wat je kunt vragen.
Oh.
Want anders komen ze gewoon niet opdagen, dan gaat de productie gewoon niet door.
Wauw.
Ja, dus dat zijn. En ik weet niet of dat in Nederland werkt, want daarmee ben je dan wel gecommitteerd en misschien iets minder zelfstandig.
Ja.
Maar dat is een voorbeeld van hoe je met elkaar dingen wel voor elkaar kunt krijgen.
Exact.
Nou is die sector daar natuurlijk veel groter. Omdat natuurlijk, het is Engelse taal, dus je hebt een wereldtoneel.
Precies.
En in Nederland is dat niet zo. Dus daar gaat hij al mank in vergelijking. Maar het zijn wel interessante dingen om over na te denken in Nederland. Als je jezelf op die manier beter kunt vertegenwoordigen of vertegenwoordigd laten door bijvoorbeeld een vakbond of een andere organisatie, helpt dat wel.
Ja. En wat is nou voor jou, als je gewoon mag dromen, wat zou nou de ideale situatie zijn? Ook met het werk wat jij doet en waar jij je voor inzet.
Hoe? Nou, ik denk sowieso dat het niet ideaal zou zijn als je toe gaat werken naar één... soort van paraplu over die hele sector. Bijvoorbeeld in de vorm van een CAO. Omdat je daarmee ook heel veel dingen vastzet.
Ja.
En wat de sector nou juist zo mooi maakt, is dat het niet zo is. Want er kunnen allemaal dingen gebeuren die je 's ochtends nog niet had bedacht, zeg maar.
Exact.
Dus die vind ik wel, ik weet niet of dat moet. Wat volgens mij ideaal zou zijn voor de komende jaren, is dat we een helder beeld hebben van wie nou echt zelfstandig is. En ook als zodanig functioneert. Of wie eigenlijk werknemer is. En dus helemaal niet in de discussie van zelfstandigen thuis hoort. Nou, wat je de afgelopen jaren hebt gezien, bijvoorbeeld in het muziekonderwijs, maar je ziet het ook wel bij andere thema's, is dat best veel mensen gedwongen zelfstandig zijn geworden. En de vraag is even of dat zo hoort. Maar dat is een hele ingewikkelde discussie, zeker, omdat er ook een hele groep mensen is die bewust zelfstandig is.
Ja?
Dus je moet ergens, moet volgens mij, die lijn die nu 70-80% zelfstandig, die moet volgens mij meer richting de 50%.
Okay.
Maar waar je hem trekt, ik zou het niet weten.
Nee.
Dus dat wordt volgens mij de discussie voor de komende jaren. Maar we weten nu, en dat weet ik niet, dat weten allemaal deskundigen die daar hele verstandige rapporten over hebben geschreven de afgelopen 3-4 jaar. Die geven aan dat het sowieso een probleem is in heel Nederland en specifiek in de cultuursector.
Ja.
Dus daar moet iets in verschuiven, ook om het betaalbaar te houden met elkaar.
Zeker. Dus er is absoluut wel werk aan de winkel.
Ja, dat absoluut. Ja. Kleine stapjes.
Kleine stapjes.
Ja.
En heb jij nou een tip voor makers hoe ze wat meer dat die fair practice code in hun, nou ja, in hun onderneming.
Nou, benoem hem gewoon ook in je offertes.
Oké. Okay.
Ik ken wel telkens meer makers die het gewoon echt opnemen. Van, ik ga ervan uit dat in je organisatie fair practice gewerkt wordt. Kijk ook even wat de organisatie zelf schrijft. Hè. Je ziet vaak dat ze dat ergens op hun website toch staat, wij hanteren de fair practice code. Nou, hou ze eraan.
Okay.
Beetje op die manier
dan ga je dus
beter voorbereiden
naar die transparantie.
Ja, absoluut. Ja. 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 Ja, en ook naar je eigen product en weet wat je product waard is.
Ja.
En natuurlijk is dat ook een vorm van onderhandeling.
Absoluut. Ja, zeker.
Maar ik denk wel dat als je het op die manier insteekt, dat je ook een soort verantwoordelijkheid aan de andere kant creëert.
Dus een gedeelde verantwoordelijkheid,
precies,
moet je vanuit kunnen gaan.
Ja, precies. Ja, dat je daarop stuurt.
Vind ik mooi om mee af te sluiten. Sjoerd, dankjewel.
Nou, dankjewel.